Het is hartstikke leuk om zo hier in Tiel te zijn bij jullie. En ik heb begrepen dat het thema van de afgelopen maand draait om het volbrachte werk van Christus. Dat klopt. Amen. En ik zat in mijn voorbereiding. Ik zat zo net ook nog achter in de zaal hier en moest denken van, tjonge, ik ben nu al 34 jaar christen. 34 jaar. En wat is er veel gebeurd in die tijd? Mooie dingen, maar ook moeilijke dingen. En ik weet nog heel goed dat ik op 20-jarige leeftijd bad. Ik kende God niet, maar ik wist, er moet iets veranderen in mijn leven. En ik ging op mijn knieën, want ik wist, dat moet, dat hoort. Ik zat op mijn tweepersoonsbed en ik had ooit een oude Bijbel, een hele oude Bijbel. Met die gele bladzijdes. En als je goed keek, dan kroop er ook nog wel eens een beestje doorheen. Zo oud, Menschen en het SCH. En op de een of andere manier wist ik, ik moet in het Nieuwe Testament lezen. En ik worstelde me door die hoofdstukken heen van Matthäus. En op een gegeven moment kom je dat stuk tegen van hoe je moet bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. En dat heb ik 2-3 weken gebeden. Iedere avond. Ik merkte niets. Voelde niets. En na een paar weken ging die Bijbel in mijn nachtkastje en daar bleef die. Maar nu, 34 jaar later, kan ik zeggen dat God mijn gebeden wel degelijk heeft verhoord. Want mijn leven is echt veranderd. Ik leerde Jezus kennen. En ik weet zeker, dat zie je pas achteraf, dat God stap voor stap dingen heeft geregisseerd in mijn leven, bewerkstelligd heeft om Hem te leren kennen. Ik wist eigenlijk niet tot wie ik bad. Ja, tot God. Maar wie is Hij? Maar ik wist, er moet iets veranderen. Heer, waarom leef ik? En ik heb gelukkig de Heer Jezus leren kennen. Ik kwam een paar maanden daarna in een dienst. En dat was een evangelist. En die zei, als jij het in orde wil maken met God, dan moet je je bekeren van je zonde. En dan moet je erkennen dat Jezus Christus Heer is. Dat Hij voor jouw zonde is gestorven. En doordat Hij dat heeft gedaan, kan je vrede met God hebben. En wordt alle schuld gewoon van je afgenomen. En ik weet nog goed, dat was in een zaaltje van 300 mensen. En ik zat achterin. En die evangelist, een heel klein mannetje, die zei, en als je echt je hart en je leven in wil zetten en met God wil leven, kom naar voren. Dan bid ik voor je. Nou, eerlijk waar, ik schoot uit mijn stoel recht naar voren. En ik had zoiets van, ja, dat wil ik. En die man die legde zijn hand op mijn hoofd en hij bad voor me. En hij maakte geluiden die ik echt niet begreep. Dat was dan schijnbaar een geestelijke taal. Maar ik ontving het en ik ging mee in het zondaarsgebed. En ik huilde bittere tranen. Want ik wist hoe rot ik was van binnen. Wat ik allemaal had uitgevreten vroeger. En daar begon het. Mijn wandel met God. Mijn wandel met Christus. 34 jaar geleden, 20-jarige jongen. Ik was wild, ik was kapot. Ik kwam uit een gebroken gezin. Op 14-jarige leeftijd had ik mijn eerste inbraak gezet. Op 17-jarige leeftijd was ik drugsdealer en drugsgebruiker. Toen ik 20 was, keek ik in de spiegel. En mijn ogen waren zo zwart van binnen. En zo opgefokt. Ik wist, er moet wat veranderen. De mensen die van mij hielden, die zag ik niet meer. Ik leefde 's nachts. Ik deed een hele hoop dingen die fout waren. Och jongens, wat ben ik toch blij dat ik Jezus Christus heb leren kennen. Nou, dan kies je. En dan bidden ze voor je. En dat ook de Heilige Geest in je leven komt. En daar ben ik van overtuigd dat hij al voor mijn keuze in mij bezig was. Toen liet ik me dopen, kopje onder, hoppa, dan ben ik christen. Maar dan begint het, hè. Dan moet je wel door heel wat situaties heen. En dan moet je echt ook je oude natuur gaan overwinnen. Dan kan je één ding vertellen. Ik was een opgefokt ventje. Met heel wat slechte patronen. En dan moet je gaan worden zoals Jezus. Liefdevol, aardig, begripvol, attent. Niet meer aan jezelf denken, maar een ander. Dienstbaar zijn. Flinke klus. En dan heb je het nog eens een keer over alle pijnpunten. De trauma's die je mee hebt gemaakt. Ook de jaren van eenzaamheid. Snap je wat ik bedoel? Als ik zeg, je kan eenzaam zijn en misschien 1000 vrienden op Facebook. En heel wat vrienden, kameraden om je heen in je leven. Maar je kan eenzaam zijn. Heb je al gemerkt dat als je het moeilijk hebt, dat je altijd momenten hebt van de eenzaamheid? Hoe ga je ermee om? Hoe kom je de dag door? Hoe kom je in je leven door? Nou, dan ga je lezen in de Bijbel. Dan moet je mensen gaan vergeven. Dat is ook niet makkelijk. Maar het kan. Later kwam ik erachter dat een van de moeilijkste dingen voor mij was om mezelf te vergeven. Om van mezelf te gaan houden. Maar het kan. Het is me gelukt. Het is een fantastisch avontuur om christen te zijn. Dat is echt zo. Maar dat wil echt niet zeggen dat het allemaal even makkelijk gaat. Ze bidden voor je en de Heilige Geest komt in je leven. En met alle respect, oh wat ben ik daar dankbaar voor. Maar denk nou niet dat alles van een leien dakje afgaat. Het is soms echt buffelen, vechten, goede keuzes maken. Ik kwam erachter dat het eigenlijk veel lastiger is om christen te zijn dan geen christen. Want je moet goede keuzes maken. Je moet sterven aan jezelf. Nou, dan ga je lezen in je Bijbel, vergeven. En dan kom je wat andere boeken tegen. Paulus, dat is ook een figuur geweest. Dat is ook een typetje geweest. Ook een driftig mannetje. Maar zo'n opgefokt iemand die zelfs bij christenvervolging aanwezig was. En dan later in 1 Korinther 13 een brief schrijft over wat liefde is. De liefde is geduldig, goed, trouw. Denk niet aan zichzelf. Wauw. Je kan dus echt veranderen. Mijn leven was toen op 20-jarige leeftijd hopeloos. En ik weet niet waar je nu zit. Waar u zit, thuis. Het leven kan soms lastig zijn. Moeilijk zijn. Ik weet wat het is om wakker te worden. Met de gedachte, oh jongens, weer een nieuwe dag. Ik weet wat het is. Om niet in slaap te kunnen vallen. Omdat je maar denkt. En het gaat maar door. Er is geen rust. Maar wat een zegen. Dat als je door blijft gaan en je wandelt met God. Dat al die situaties omgedraaid kunnen worden. En dat er wel vrede kan komen. En dat er wel herstel kan komen. Ik praat niet vanuit een boekje. Ja, het goede boek. Maar ik praat ook echt vanuit de praktijk. Op een gegeven moment kom je in die boeken van Paulus tegen. Die brieven van Paulus. Galaten 5. Paulus die schreef brieven naar meerdere gemeentes in Korinthe, Efeze, de Thessalonicenzen, de Galaten. En die Galatenbrief, die vind ik heel mooi. Ze zijn allemaal mooi, maar er staat er eentje in. Ik lees hem voor vanuit de NBV-vertaling. Daar staat Galaten 5, vers 16 en 17. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt, is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Dat is duidelijke taal, toch? Maar nu lees ik hem in een andere vertaling, de Herziene Statenvertaling. Daar zitten nuanceverschillen in. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeer tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Nou, het woordje begeerte, dat vinden we terug in beide. In de eerste staat het woord lijden door de geest en in de herziene statenvertaling staat wandelen door de geest. Het woordje wandel kom je echt heel veel tegen in de Bijbel. Vanaf het Oude Testament, Genesis tot Openbaringen. Het Griekse woord is peripeteo. Ik hoop dat ik het goed uitspreek voor degenen die Grieks kennen. Ik heb mijn best gedaan. Maar wat betekent nou het woord wandelen? De context van wandelen. Ik heb er een paar opgezocht. Ook vanuit de Bijbel. En wandelen door de geest. Hè? Het woord betekent gaan. Leven. Je wandel en je handel. Hè? Hoe je leeft. Hoe je je gedraagt. Rondtrekken. Zwerven. Rondgaan. Dolen. Of in de geestelijke zin wandelen. Jouw wandel met God. Je ziet het dus heel vaak in Efeze 4, ik noem er een paar in de evangelie, of tenminste in de brieven van Paulus. Zo roep ik, Paulus, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dan gaat hij weer verder in Efeze 5, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere, wandel als kinderen van het licht. Zo gaat hij wel even een tijdje door. Ik heb nu die tekst niet bij me, maar ik zag hem ook nog in het Oude Testament. Dat God zelf tegen Abraham zegt, wandel recht voor mij. Oftewel, leef oprecht met mij, maar ook voor mij. We hadden bij christen geworden en de kijkers, jullie zijn ongetwijfeld christen. Maar heb je al gemerkt dat het zo nu en dan niet makkelijk is om te wandelen met God? Dat je God heel makkelijk vergeet in het dagelijks leven? Ik zie hier een paar mensen voor me zitten. Wie wandelt er constant in de geest met de Heer? Voor de kijkers thuis, er steekt geen mens een hand op. En jullie kan ik thuis niet zien. Maar ik weet zeker, iedereen gaat op de automatische piloot, regelmatig. Je vergeet God makkelijk, toch? Paulus die roept ook ons op om te zeggen, lieve mensen, wakker worden, wandel in de geest. De geest van God woont in jou. Maar je moet wel opmerkzaam zijn en bewust met hem wandelen, iedere dag weer. Nou, daar schort het nog wel eens aan bij jou en bij mij. Want we hebben te maken met een oude natuur. Die is op zich overwonnen. Toch? Ik kom er zo op terug. Het is altijd al het verlangen van God geweest om met de mens te wandelen, toch? Dat deed hij met Adam en Eva in de tuin. Zo in de avondkoelte, daar kwam God aan wandelen. Hé, Adam, waar ben je? Adam. Adam, we kennen het verhaal, had op een gegeven moment gezondigd. Voordat hij dat deed, hadden ze regelmatig een wandeling, een onder onsje. Gewoon, dat is wat God wil. Relatie, praten met zijn kinderen. Had alles gemaakt en het was goed voor de mens. Behalve één dingetje, dat kon beter, maar dat wist God natuurlijk. En dat was dat de mens alleen was en hij gaf een vrouw. En alles was goed. Alles was in balans. Het was echt, dat moet toch bijzonder geweest zijn, toch? Ik hoop ooit dat er een bioscoop is in de hemel. En dat ik terug mag kijken hoe dat hij dat allemaal gemaakt heeft, toch? En hoe Adam en Eva daar wandelden. En ja, dan komt het bekende verhaal. Die slang die alles verdraait, die de mens tot zonde verleidt en toen is er een hoop ellende begonnen. De zonde kwam in de mens. Ze waren niet gehoorzaam. Toen ik een jaar of 20 was en net met die Bijbel bezig was, dacht ik, nou, er klopt ook niks van die Bijbel. Ze eten van dat stukje vrucht. Iedereen zegt altijd een appel, maar dat staat er helemaal niet. Er staat vrucht. Het zou wel een kiwi geweest zijn of zo. Een beetje een lastig stukje fruit. Het zit tussen je tanden. Maar in ieder geval, ze aten daarvan. En ze leefden nog honderden jaren daarna. Ik denk, dat klopt toch helemaal niet? Jij valt helemaal niet dood neer. Maar het punt is wel dit. Er kwam wel degelijk een vorm van dood binnen in Adam en Eva, aan heel die aardbol. En dat kunnen we teruglezen. En kijk om je heen. Dan zie je die wereld waar we in leven, die is zo mooi gemaakt. En er is nog zoveel van te genieten. Maar wat een ellende in deze wereld om ons heen. En daarin groeien we op. God heeft altijd, nogmaals, een bedoeling gehad om een relatie met de mens te hebben. En wat hij maakte, dat was goed. Hij schiep de hemellichamen, de aarde, de planten, de dieren, water, vuur, de wind, de mens. En het was goed. Hij schiep natuurlijke wetten, de zwaartekracht. Je laat iets los, iets wat je in je hand hebt en het valt. De zwaartekracht is door God gemaakt. Amen. Er zijn ook geestelijke wetten. Geef en je zult ontvangen. God schiep alles goed. Hij schiep de mens. Hij schiep de mens als een drieledig wezen. Geest, ziel en lichaam. En dat zie je als het goed is op het eerste plaatje, die als het goed is nu in het beeld komt. Dan zie je staan geest, ziel, lichaam. Dat vinden we ook terug in 1 Thessalonicense 5 vers 23. Daar zien we staan: mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Als je daar eens rustig over nadenkt, je kan zo makkelijk over die teksten heen lezen. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. Geest, ziel, lichaam. Ik kwam tot geloof, en dan moet je nagaan, een jongen met geen christelijke achtergrond, 20-jarige leeftijd. En misschien hebben velen van jullie dat ook meegemaakt. Dan kom je in de kerk en dan is er zo'n jargon. Prijs de Heer, broeders, halleluja, het lam, het bloed van het lam. Adonai. Multiculturele samenleving, identiteitsproblemen, woorden waarvan ik niet wist wat ze bestonden. Ik noem maar wat termen die ik voor me kiezen kreeg. En dan hadden ze het ook over geest, ziel en lichaam. Nou, lichaam snap ik wel. Toch? Lichaam snappen we wel, toch? Dat is wat je 's ochtends meemaakt en dat het niet vooruit te branden is. Waar je soms je best voor moet doen om het er een beetje fatsoenlijk uit te laten zien. En als je daar een beetje laks in bent, dan ga je dat lichaam ruiken. Toch? Dat ding moet je poetsen. Die moet je goed verzorgen. En ik ben blij met mijn lichaam, laat het helder zijn. Je wordt van klein naar groot en op een gegeven moment ben je groot en dan moet je oppassen dat het lichaam niet te groot wordt. Toch? Je moet het goed onderhouden. Je moet sporten, gezond eten. Allemaal belangrijk. Het lichaam snap ik. Maakt geluiden, heb eten nodig. Maar nu die geest en die ziel. Als we de Bijbel moeten geloven, en dat doe ik. Als we Jezus moeten geloven, dan is die geest dood. Als je geen christen bent. Want door de zondeval is er een hoop ellende gebeurd. Ze vielen niet terstond dood neer. Maar het is wel degelijk zo dat er een afsnijding was. Een barrière tussen God en de mens. Adam, waar ben je? En wat deed Adam en Eva? Ze verstopten zich. Ze verstopten zich. Is dat een vorm van dood in een relatie, ja of nee? Absoluut. Een afstand. Schaamte. Ik ben niet goed genoeg. Straks krijg ik straf. Na de zondeval zijn alle mensen die uit Adam en Eva werden geboren in zonde. Ik heb een stukje opgezocht. Even kijken, waar staat dat in mijn notities? Dat is heel leuk dit. Het is triest, maar het staat er. Genesis hoofdstuk 5 vanaf vers 1. Ik zal het voorlezen. Dit is het geslachtsregister van Adam. Vroeger, ja, geslachtsregisters zijn saai, toch? Ken je dat? Die hele hoofdstukken vol, met name de zoon en de vader van die en die en die. En dat gaat dan 10 minuten door. Dus deze is interessant. Er staat, dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen. En hij zegende hen en noemde hen mens ten dagen dat zij geschapen werden. Vers 2, daar komt hij. Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis als zijn beeld. Oftewel, Adam en Eva in de vervallen staat met zonde. Hoor je het verschil? Adam en Eva waren geschapen, volmaakt, perfect, zonder fouten. Maar het nageslacht van Adam en Eva, daar zit nou juist die ellende van de zonde in. Ze zeggen wel eens, ach, de mens, babytjes, wat een onschuldig babytje. Ik ben zelfs, het is echt waar, de mens is een zonde geboren. En dat bedoel ik niet negatief. Ik ben er heel dankbaar voor dat wij als mens bestaan. Maar zonde zit al vanaf het begin in ons mens zijn aanwezig. Wist je dat? Een baby kan ook drammen, hè? Die kan ook manipuleren, hè? Hij kan niet veel anders, maar schreeuwen en huilen totdat hij zijn zin krijgt. Heb je die peutertjes, die lieve onschuldige peutertjes wel eens op school gezien? Die kunnen gemeen zijn naar elkaar. Dan ga je naar het voortgezet, basisschool, voortgezet. Mee eens, de mens wordt in zonde geboren. Dan kom je tot geloof. Halleluja, de geest woont in mij. En ja, dan is je geest opnieuw tot leven gekomen. Dat is wel heel mooi. Maar ik ga nog even terug naar het plaatje. Die ziel, die bestaat uit verstand, emoties en de wil. Zien we die in beeld nu, mannen? Ja, hè? Dus je ziet, de geest, die moest opnieuw geboren worden, hè? Ja, de geest is nu levend geworden. Dat zie je in dat plaatje erbovenaan. Je komt tot Christus en dan is je geest opnieuw geboren. Dat gesprek dat Jezus had met Nicodemus, hè? Van hoe kan je nou opnieuw geboren worden? Moet ik opnieuw door de schoot van mijn moeder gaan? Bijna cynisch, hè? En Jezus zegt, snap je het nou nog niet? Maar wat is het toch mooi als je serieus erkent dat je God nodig hebt. Je erkent dat je een zondaar bent. En dat je wil gaan leven voor God. Weet je, ik heb het zo erg gemerkt dat mijn geest opnieuw geboren werd. Weet je wat? Ik voelde dat van binnen. Die conditie waar ik in was toen ik bad, op 20-jarige leeftijd, dat was er een van, ik moet veranderen. Help. En weet je, toen ik koos, hè, dat moment voor Christus, toen die man zijn hand op me legde en ik het zondaarsgebed en ik liet me daarna ook dopen, maar ik was echt opgewekt van binnen. Ik was blij. Blij, mijn hartje is te blij, kijk dat. Dat ervoer ik echt. Ik ervoer dat er iets van binnen veranderde. Mijn vrouw heeft die ervaring niet. Mijn vrouw is christen vanaf kleins af aan. Die heeft niet zo'n zwart-wit ervaring meegemaakt. Maar het punt is dit. Mijn geest, en ik heb het zo ervaren, is levend geworden door mijn keuze voor Jezus Christus. En daarnaast is de Heilige Geest in mijn leven gekomen. En met mijn geest ben ik nu in staat, en dat geldt voor alle christenen, om met de Heilige Geest te praten, te ontvangen als die een indruk geeft. Hij kan beelden geven, hij kan een gedachte geven, hij kan je bekrachtigen. Daar is jouw geest voor. Om in relatie met Gods geest, God is geest, dus een drieledig wezen, hè? Of ook een vader, zoon, geest. Maar met onze geest kunnen wij communiceren met God. Maar nu dat zielenleven, dat bestaat uit verstand, emotie en de wil. En je kan wel opnieuw geboren zijn. Hartstikke mooi. Maar dat zielenleven, daar zit eigenlijk het grote probleem. Het zielenleven, dat is jouw persoonlijkheid, als ik het zo mag noemen. Daar zit ook jouw geschiedenis in, jouw geheugen, de herinneringen, je verstand. Nou, we weten allemaal wat ons verstand is, toch? Dat redeneert, dat maakt plannen, dat weegt af. Het is een zegen om een goed verstand te hebben, toch? En er zijn mensen die zijn heel begaafd, een heel hoog IQ, een heel hoog intelligentiequotient. De een heeft wat meer dan de ander, maar dat wil niet zeggen dat je beter bent of meer bent, want de ander heeft weer andere talenten. Maar wat doe je met je talenten? Daar kom ik zo op terug. Dat is een hele belangrijke in dit stuk. Wat doe je met je talenten? Als we praten over emoties, och, wat heeft God de mens toch mooi gemaakt? En dan heb ik het niet alleen over het uiterlijk, maar de emoties die een mens heeft. Stel je voor, mensen zonder emoties, daar is toch niks aan? Ik heb 2 dochters, 21 en 24, hartstikke leuke meiden. Ze zijn echt leuk. Lastig geweest, echt een paar pittige jaren, het zijn pubers geweest. Pubers sporen niet, ze zijn leuk, maar ze sporen niet. En dat bedoel ik niet neerbuigend, maar het is gewoon apart, pubers. Ik werk hele dagen met pubers, hè? Even voor de duidelijkheid. Ik ben gek op die gasten, maar ze sporen echt niet hoor. Ze zijn wispelturig, impulsief, vergeet alles. Als ze thuiskomen, zo'n heel spoor, weet je wel, door het huis waar ze geweest zijn. Hartstikke leuk. Maar toen ze klein waren, toen vond ik ze echt leuk. Ja. Als papa thuis kwam, waren ze altijd enthousiast en blij. En renden ze naar me toe, onvoorwaardelijk. En dan stormden ze op me af en dan ja, wilden ze kroelen met me en spelen. Als ik nou thuis kom, zitten ze achter die mobiel. Oh, hoi, hoi. Ze zijn nog wel leuk, maar anders leuk. Maar wat is de mens mooi gemaakt? Die emoties die in de mens te vinden zijn. Verdriet, blijdschap, vreugde. Maar we hebben ook te maken met angst. Afgunst en jaloezie zijn ook emoties. De mens is een bijzonder wezen. En de mens heeft een wil. Dat zie je ook in dat plaatje. Een wil om keuzes te maken voor het goede. Maar een mens kan ook de verkeerde keuzes maken. En als je praat over een relatie met God. Als je praat over een gezonde relatie. Dan moet die altijd van twee kanten komen. Daarom heeft de mens een vrije wil. En daar heeft God een risico mee genomen. Want een mens kan dus ook kiezen om niet met God te leven. Om foute keuzes te maken. En dat begon al bij de kinderen, bij een van de kinderen van Adam en Eva. Pas op, de zonde ligt op de loer. En wat doet Kain? Die slaat zijn eigen broer dood. Hoe triest. We kunnen dus keuzes maken. En ons lichaam is een tempel geworden. Niet meer een pretpark. Mijn lichaam was een pretpark tot mijn 20ste. Ik deed wat ik wilde. Ik leefde echt als een jonge puber. Ik werd pas later wat volwassener, maar ik leefde voor het moment. Wat ik leuk vond, wat prettig voelde. En dat kan een tijdje goed gaan. Maar bij mij ging het niet goed. Ik sloeg door in het najagen van genot. En dat kan op vele manieren. En dat kan je alles kosten. Je kan het najagen van genot, je kan in een verslaving terechtkomen. En dat slurpt alles op. Dat slurpt je leeg. Mijn 20ste was ik leeg. Ik deed alles wat me een fijn gevoel gaf. En ik keek in de spiegel op 20-jarige leeftijd en ik had zoiets van, ik ben leeg. En ik was niet gelukkig. Dan kan je een moment hebben van waarom leef ik eigenlijk? En ik ben blij dat ik die gedachte ooit heb gekregen. Van waarom leven? Wat is nou het doel van het leven? Is dit nou het doel van het leven? Een wild leven, seks, drugs, rock'n'roll. Doen wat je wil. De kameraadschap met je vrienden en je vriendinnen. Het zorgeloze leven. Het kan een tijdje leuk zijn, maar het zuigt je leeg. Op een gegeven moment, na dat gebed, heeft God me geholpen. En ik ben er zo van overtuigd dat God elk mens wil helpen, waar hij ook zit. Nu zijn we christen. Voor mijn gevoel ging dat eerste jaar vanzelf. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat je wat meer volwassen wordt in je geloof. En dan moet je keuzes maken. Dan moet je je afstemmen. Want je kan namelijk als christen leven zonder God te betrekken in de dagen die je krijgt. Ik ga afsluiten. Ik wil het laatste plaatje nog even laten zien. Daar zie je geest, ziel, lichaam. En rechts daarvan zie je ziel, geest, lichaam. En links is de goede volgorde. Rechts is de foute volgorde. Paulus die roept ons op. Wandel in de geest. En dat zie je links. Maar ik wil je even iets laten zien. Kijk, als je even naar me kijkt. Onze geest moet afgestemd zijn op God. En daaronder moet ons zielenleven zitten. Ons verstand, onze emoties en de wil. En die moeten zich onderwerpen aan het geestelijk leven met God. Want we moeten wandelen, we behoren te wandelen met God. Goed doen, licht verspreiden, een zout zijn in deze aarde, op deze aarde. Maar vaak, kijk eens even naar me, als de ziel ons zielenleven heerst, dat noemt Paulus ook het vlees. Heel vaak, als je niet oplet, wandel jij en ik in het vlees. En dan doen we onze eigen zin of we leven op de automatische piloot. En kan je dit zeggen? Dat is vruchteloos. Wat is nou wandelen in de geest? Dat is gewoon je afstemmen op God. Heer, wat mag ik met u doen? Ik wil bij u zijn, maar wat mag ik ook vandaag doen? Paulus roept op, stem je af. Lees het woord van God, dat is goed voor je. Ja, ik ben geen lezer. Nou, dan ga je maar leren lezen. God wil je helpen. Want het is wel heel belangrijk om je te vullen. Mensen die zeggen, ik ben geen lezer, maar ze zitten uren op dat mobieltje. Wat doe je daar dan? Dat is echt niet alleen maar plaatjes kijken. Maar wat bedoel ik te zeggen? Die oude natuur die jij en ik toch nog hebben af en toe, die is af en toe verrekte sterk aanwezig. Je moet ervoor kiezen om in de geest te komen. En dat is een gevecht soms. Het helpt mij om wel Bijbel te lezen. Ben ik makkelijk. Ben ik zo afgestemd. Als ik ga bidden. En dat is ook soms een drempel. Mijn vrouw zegt wel eens. Zullen we bidden? Ze is Engelstalig. Darling, zullen we bidden? Heb ik soms helemaal geen zin. Want ik wil die film kijken die straks komt. Ken je dat? Er is altijd wel wat. Maar doe ik het en ik begin te bidden, bij mij helpt ook het geestelijke bidden, de geestelijke taal, dan duurt het mij maar 30, 40 seconden en ik ben afgestemd op God. Dan gaat het makkelijker, dan kan ik veel makkelijker bidden, vind ik Bijbel lezen heerlijk. Want je kan ook de Bijbel lezen en je hebt een hoofdstuk gelezen of een bladzijde, je doet hem dicht en je hebt zoiets van, wat heb ik nou gelezen? Ken je dat? Dan ben je niet afgestemd, dan is dit. Dan heeft die ziel, het verstand, de emoties weer geheerst. Je moet zorgen dat het geestelijke leven als het ware aangewakkerd wordt. Als je dat plaatje ziet, links geest, ziel, lichaam. Zo is de volgorde als we bijvoorbeeld een half uur in de dienst hebben gestaan. In de aanbidding een goede preek, dan ben je opgebouwd. De rechterkant van het plaatje is vaak als je weer maandagochtend naar je werk moet en je hebt geen zin. Ik ken die momenten. Kennen jullie ook momenten dat je iets moet doen waar je helemaal geen zin in hebt? Als je gaat mokken en als je gaat klagen. Dat is nou precies dit. Kijk eens, dat is wandelen in het vlees. En Paulus zegt, wandel in de geest, ook op je werk. ook daar waar jij geplaatst bent. Verspreid licht. En ik besef heel goed wat ik hier zeg. Het is soms ontzettend moeilijk. Serieus. Een jaar geleden was ik zwaar oververmoeid. Ik had nergens meer zin in, nergens geen energie in. Ik wilde eigenlijk niemand meer zien. Ik was alles zat. Ken je dat? Misschien niet. Misschien wel. Ik heb nooit depressie gehad in mijn leven. En gelukkig ben ik niet depressief geworden, maar ik weet nu wat neerslachtigheid is. Dat is een stap tevoor. Dat je je down voelt. Dat je je rot voelt. Dat je momenten hebt dat je denkt, ik blijf in mijn bed liggen, bekijk het maar. Ik zet Netflix aan of zo. Met een bak voer erbij, chips en drinken. Lekker nuttig. Maar ik weet wel wat het is om je down te voelen. Maar weet je, ook in die momenten is het goed om bij God te komen. Bespreek alles met God. Filippenzen 4, vers 6 en 7, die zegt... Wees in geen ding bezorgd, maar laat alles door gebed, smeking en dankzegging bekend worden bij God. En hij zal u de vrede geven die alle verstand boven gaat in je hart en in je gedachten. En ik ben er echt achter gekomen. Het werkt. Het werkt echt. Zoals ik ooit tot God heb gebeden, op mijn 20ste, wil ik u echt ook bemoedigen. Als je het moeilijk hebt, als je je eenzaam voelt, als je je beroerd voelt, neem de tijd heel serieus met God. Want hij is er en hij wil helpen. Het kost soms tijd, ja, om er doorheen te komen. Maar het zal gebeuren. Je hoeft je niet eenzaam te voelen. Je hoeft je niet waardeloos te voelen. Wat zijn je talenten? Zet ze in. Wandel in de geest is ook dit. Heer, wat mag ik betekenen voor mijn medemens? Je kan soms zo bezig zijn met jezelf, maar het verdwijnt als je je in gaat zetten voor anderen. Geloof me, het werkt. Ja, maar ik heb altijd gegeven aan anderen en ik ben mezelf vergeten. Nou, dan neem je nu de tijd voor jezelf. Maar ga niet wegdraaien in je eentje, in je stilte. Ik wil je deze meegeven. Ik hoorde deze ruim 30 jaar geleden. Heere Jezus, ik heb een probleem en dat ben ik. En weet je wat Jezus dan zegt? Heere, lieve jongen, mijn kind, ik heb de oplossing en dat ben ik. Jezus is de oplossing voor jou en voor mij. En ik zeg dat niet goedkoop, maar het is zo. Wandel in de geest, stem je af op God. Bidden, lezen... Zingen, uit je dankbaarheid, wees stil, praat met hem, laat hem je hart horen. Hij wil met jou wandelen. Mag ik afsluiten in gebed? Vader, ik dank u voor uw goedheid en trouw. Dank u wel dat u iedere dag met ons wil wandelen. U bent een liefdevolle God. Dank u wel dat u uw zoon heeft gegeven aan het kruis. Dat hij de losser is geworden voor ons. Voor een ieder die gelooft. Heere Jezus, dank u wel. Heilige Geest, dank u wel. U helpt ons. U helpt ons door alle stappen heen. En misschien gaat het niet snel genoeg, maar u bent daar. Ik bid u zegen over een ieder die hier is, maar ook die kijkt, die thuis is. Ik bid u shalom uit over een ieder, Heer. En dat we hem mogen zien. Wat het is om te wandelen met u. In Jezus' naam. Amen.